Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Klimaatwetenschappers waren totaal verrast. In het westen van Canada werden 2 weken geleden 49,6 graden Celsius. Daarmee werd het Canadese hitterecord verpulverd met bijna 5 graden. Een toevalstreffer, ziet wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug. Maar wel eentje die niet los is te zien van klimaatverandering. Is dit een voorbeeld van wat ons de komende jaren te wachten staat?
Twee weken geleden werd het in Lytton, een plaatsje in het westen van Canada, 200 kilometer ten zuidwesten van Vancouver, 49,6 graden. Dat was een bizar hoge temperatuur voor deze plek, ook in deze tijd van het jaar.
It's just unbearable. It's impossible to be out. So never seen anything like this. I hope it never becomes like this ever again. It's too much summer for us here.
En dat was voor Canada een verbrijzeling van het staande record, want het vorige hitterecord was 5 graden lager. Bovendien was het voor die tijd van het jaar, juni, nog extra bizar, want normaal gesproken is het in dat gebied zo'n 15 tot 20 graden kouder. Onze Canada-correspondent Frank Kuijn, die was daarna ter plekke en heeft onder andere met de burgemeester gesproken.
Came home from being up in a valley visiting a friend, and as I came through town, I saw some smoke. I went to see the situation myself. I drove through town, and it was fully engulfed, burning from one end to the other.
Wat er bij zo'n aanhoudende hitte gebeurt, is dat het vocht wat in de bodem zit verdampt, en dan op een gegeven moment wordt het zo droog dat takjes, bladeren, noem maar op, door de zonneschijn kunnen ontbranden. En dan ontstaan er branden. En in dit geval waren er dus na die hittegolf honderden branden in dat gebied. Ook veel meer dan normaal gesproken.
Gordon Murray, his partner and their pets were among those who escaped. They are now safe, staying with family here in Vancouver.
It's like apocalyptic scenes of whole blocks, just not even being flattened, but being just disappearing. In the flames.
De bewoners die zijn geëvacueerd, maar niet allemaal. Er is in ieder geval een ouder echtpaar wat als gevolg van een brand is overleden. En de hitte zelf, daar zijn ook honderden mensen aan overleden. Hoeveel is nog niet bekend? De laatste cijfer was in ieder geval meer dan 700. Voor die plek was het echt heel onverwacht, omdat het gebied eerder bekend staat voor zijn kou en dan voor dit soort extreem hoge temperaturen. En de meteorologen die waren compleet verrast door deze gebeurtenis, want dit hadden ze nooit verwacht in dit gebied. Het was totaal niet voorspeld voor dat er in zo'n gebied zo'n temperatuur bereikt kon worden.
Bijna 50 graden, ik vind dat echt een onvoorstelbare temperatuur eigenlijk. Hoe kon dat gebeuren?
Het is ook echt onvoorstelbaar en dat vond iedereen ook. De meteorologen waren ook verrast, dus heel veel mensen wilden ook inderdaad weten, wat is hier aan de hand? Nou, er zijn meteen een aantal mensen aan gaan rekenen, onder andere Geert-Jan van Oldenborg, natuurkundige aan het KNMI.
Ik zag in eerste instantie de weersverwachtingen op de website van AccuWeather voor Seattle van 43 graden. En ik dacht, dit kan niet. Hier zit er een fout in. Ik ben gaan controleren of de data klopte.
Hij legde mij uit dat het een heel normaal hoge drukgebied is, zoals je dat heel vaak op allerlei plekken ziet. Mm-hmm. Maar dat dit hoge drukgebied wel heel erg lang op dezelfde plek is blijven liggen. En dat daar door speciale omstandigheden de hitte ook heel snel kon oplopen.
En maar ogenblikkelijk gerealiseerd dat dit ons hele beeld van de geleidelijke opwarming van de hittegolven op zijn kop zou zetten.
Ja, en als we nog even die technische details doen, hoe werkt dat dan precies? Je hebt dus een hoge drukgebied en dan?
Een hoge drukgebied wil zeggen dat de lucht er van hoogte naar beneden afzakt.
Ja.
Naar beneden toe neemt de luchtdruk toe. Mm-hmm. Dus die lucht die wordt als het ware samengeperst en daarbij neemt de temperatuur van die lucht toe. Dus je krijgt eigenlijk dalende, opwarmende lucht. Wat die lucht ook doet, die lost de bewolking die er is op. Want mm-hmm. normaal gesproken ontstaan wolken als lucht opstijgt. En hier daalt de opwarmende lucht, die in de wolken verdwijnen, met als gevolg dat de zonnestraling rechtstreeks door kan gaan naar het aardoppervlak. Het aardoppervlak warmt op. Daar komt warmte uit vrij. Die warmte die wil opstijgen. Maar dat kan niet, want je hebt die grote massa van dalende, opwarmende lucht die daarboven ligt.
Ja.
Dus de warmte die de aarde uit wil, die kan niet weg.
Ja.
En die stapelt zich daar maar op. En zo loopt de temperatuur in dit geval dus met bijna een graad per dag op.
Ja, dus de warmte die blijft eigenlijk steeds maar hangen op die plek, in dit geval in Lytton.
Ja, en dat heeft dan weer te maken met de straalstroom. De straalstroom is een harde wind hoog in de atmosfeer op een kilometer of 9 à 10. En die raast normaal gesproken met hoge snelheid van west naar oost. Maar in de zomer kan die iets meer gaan golven. En in dit geval kan die golf zo ver uitslaan dat er, je moet je het voorstellen als de Griekse letter omega. Mm-hmm. Dus er ontstaat een soort uitstulping in die straalstroom. En in die uitstulping lag dat hoge drukgebied. En de straalstroom die heeft er zich als die letter omega omheen geslingerd. En houdt hem daar als het ware op zijn plek. In de graphics die je dan in allerlei media zag, wordt het ook gewoon getekend als een soort stolp waarin de warmte blijft hangen. En die warmte die uit de aarde vrijkomt, die omhoog wil, die wordt tegengehouden.
En die branden, kan ik me zo voorstellen, die ontstaan dus gewoon omdat het daar dan heel heet is en hoeft er maar een vonkje te komen en dan.
Precies, die hitte zorgt ervoor dat het beetje water wat nog in de grond of in de planten zit, verdampt. En dan wordt het droger en droger. En op een gegeven moment heb je nog maar een heel klein vonkje nodig om takjes, bladeren in vlam te zetten.
Ja, dat kan een sigaret zijn of een blikseminslag. Dat maakt niet zoveel uit.
Ja, in het geval van West-Canada was er sprake van dat bijvoorbeeld treinen door over de rails te rijden vonken veroorzaken die dan weer aanleiding geven tot branden.
Je vertelde net van het begint allemaal bij een hoog drukgebied. Maar goed, hè, je hoeft geen expert van het weer te zijn om te weten dat gebeurt natuurlijk heel vaak, een hoog drukgebied. Dus hoe kan het dan dat het in dit geval tot zulke extreme temperaturen heeft geleid?
Ja, en dat is dus wat mensen zoals Geert-Jan van Oldenborg zich ook afvragen. En dat, mm-hmm. daarom zijn ze er ook meteen, dit was zo exceptioneel, daar zijn ze meteen bovenop gesprongen. En ze zijn met een groepje dit fenomeen gaan onderzoeken. Hij is namelijk medeoprichter van een organisatie die heet World Weather Attribution.
Mm-hmm.
En die kijken naar buitengewone klimaatgebeurtenissen. Hittegolven, extreme droogtes. Ik weet niet of je de bosbranden in Australië nog kunt herinneren.
Ja,
van
zeker.
Ongeveer anderhalf jaar geleden. Nou, dat soort gebeurtenissen proberen zij dan te onderzoeken en te verklaren en te kijken in hoeverre klimaatverandering hier nou een rol in heeft gespeeld.
Dus het is eigenlijk een nieuw onderzoeksinstituut met een soort van nieuwe tak van wetenschap. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, zeker. En hij heeft die organisatie, de World Weather Attribution, in 2014 mede opgericht. En hij leidt het nu ook samen met Frederike Otto van de Oxford University.
Op dit moment heeft hitte mijn hoogste prioriteit. Omdat er weinig andere mensen aan werken. Omdat het zo belangrijk is. Er zoveel slachtoffers vallen. en het gewoon nieuw is en de grote vragen open liggen die beantwoord moeten worden.
Nou ja, hij is zo gefascineerd door dit soort extremen. Hij vertelde me ook bij die bosbranden van Australië bijvoorbeeld, hij krijgt gewoon een enorme kick om uit te zoeken hoe dat werkt. En dat is hier met die hittegolf in Canada ook, alleen het heeft twee kanten.
Want enerzijds is het fascinerende wetenschap en is het iets waarvan de uitkomsten denk ik nuttig zijn voor een groot publiek. Maar anderzijds weet je dat het een ramp is waar vele honderden, zo niet duizenden mensen om het leven gekomen zijn. En dat geeft een heel dubbel gevoel.
En als we het over Lytton hebben, weten we inmiddels al iets over die rol van klimaatverandering? Kan hij daar al iets over zeggen?
Ja, dus ze hebben nu een eerste grove analyse in no tempo wereldkundig gemaakt. Dat hebben ze op woensdag 7 juli gedaan. En daarin zeggen ze dat dit niet had kunnen gebeuren. Vrijwel onmogelijk is dan de letterlijke beschrijving. Mm-hmm. Zonder de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En ze komen er dus op uit, nu schatten ze dat het een fenomeen is wat in het huidige al opgewarmde klimaat één keer in de 1000 jaar voorkomt.
Ja, dus dat is een soort toevalstreffer, maar tegelijkertijd wel een toevalstreffer die je niet los kunt zien van klimaatverandering.
Ja.
Maar goed, is dat überhaupt niet altijd zo tegenwoordig als het om heel extreem weer gaat, dat het door klimaatverandering komt?
Zij krijgen heel veel vragen van extreme gebeurtenissen, kunnen jullie dit uitzoeken? En dat hebben ze ook gedaan bijvoorbeeld met een droogte in Oost-Afrika, met een hele extreme droogte in bijvoorbeeld São Paulo. En dan blijkt dat in die gevallen klimaatverandering geen rol speelt. Want waar komen ze op uit? São Paulo is de bevolking gegroeid, de bevolking gebruikt meer water en het watersysteem is er niet op aangepast. En dat was in dit geval dus de oorzaak van de extreme droogte in dat gebied. Dus zo'n antwoord kan de World Weather Attribution ook geven. En Geert-Jan van Oldenborg zegt, nou, dat is dan net zo'n waardevolle uitkomst. En misschien nog wel waardevoller, want zo'n watersysteem is makkelijker aan te passen dan het klimaat.
Marcel, hoe gevaarlijk is zo'n hittegolf nou eigenlijk? Hoe bang moeten we hiervoor zijn?
Dat is maar net hoe je het afmeet. Kijk, er wordt al heel snel gekeken naar het aantal menselijke doden. Ja. En dan zijn hittegolven wel heel gevaarlijk.
Tot voor kort hadden we gewoon niet door hoeveel mensen er doodgaan aan hittegolven. Omdat ze eigenlijk aan een hartaanval doodgaan of aan astma-aanval of iets anders. Maar die is verergerd door de hitte. Hittegolven worden zwaar onderschat.
Hij had iets gelezen over 300.000 tot 600.000 hittedoden per jaar. Maar een groot deel daarvan wordt niet als zodanig geteld. In bijvoorbeeld Amerika worden alleen in dit geval met de hittegolf alleen de doden geteld die rechtstreeks aan de hitte kunnen worden gekoppeld. Mensen die daarna aan een hartaanval of aan een longaandoening overlijden, waarbij de hitte, zoals Van Oldenborg zei, het laatste duwtje is. Die komen dus als zodanig niet in de boeken. En dat zijn verborgen doden. Die zie je wel terug als op een gegeven moment de statistische organisaties komen met oversterftecijfers.
Zelfs in Nederland, als je naar de grafiek kijkt van het aantal doden per week die het CBS tegenwoordig elke week maakt. En dan zie je daar een gigantische COVID-piek in maart, april. En je ziet een twee keer zo grote COVID-piek van oktober tot een paar maanden terug. En daartussen zie je een klein piekje van 600 mensen, precies op die ene week dat het 30 tot 34 graden was. En zelfs dus in een rijk land met een hitteplan overlijden 600 mensen door een week hitte. Ik vind dat een groot aantal.
Ja.
En hij zegt, ja, in die zin is het onzichtbaar. Als er nou een overstroming is, waarbij je acuut ziet dat er 400 doden zijn gevallen en dat de lijken in het water drijven. Ik bedoel, dat heeft zo'n impact, dat blijft dan wel bij.
Ja,
maar hittedoden die pas later in de statistieken opduiken. En dat is dan nog Nederland met een goed statistisch bureau.
Ja, terwijl in Nederland zijn we inmiddels ook wel gewend, hè, aan heel heet weer.
We hadden in 2003 de hittegolf in, dat was in Europa, vooral in Frankrijk. Daar zijn toen echt heel veel doden gevallen. In 2006 hadden we bijvoorbeeld in Nederland echt een hittegolf. Maar in 2019 is voor het eerst sinds de waarnemingen de temperatuur boven de 40 graden uitgekomen.
Ja, precies. Dus ook in zijn eigen land gebeurt er van alles.
Ja.
En is Van Oldenborg daar dan ook mee bezig?
Dat zou hij wel heel graag willen, want ook de Nederlandse hittegolven stellen hem voor een raadsel. Want hij zegt, als je de modellen bekijkt, de gemiddelde hittegolf in 1900 en de gemiddelde hittegolf nu. De modellen zeggen dat het nu dan ongeveer 2 graden warmer moet zijn. Die hittegolf zou 2 graden warmer moeten zijn dan 100 jaar geleden. Maar wat ze in de waarnemingen zien, is dat die 4 graden warmer zijn. Hoe kan dat nou? Daar begrijpen ze niks van. Hij zou het heel graag willen uitzoeken, maar hij heeft er tot nu toe nog niet de tijd voor gehad.
Even terug naar Litten weer. Hoe vaak gaan we dit soort temperaturen als in Litten nou in de toekomst zien?
Nou, dat was ook nog heel verontrustend. Want als de aarde gewoon verder blijft opwarmen en we zitten nu op 1,2 graden, dat de aarde is opgewarmd vergeleken met het pre-industriële tijdperk, als we naar 2 graden toe gaan. En zij schatten dat dat in het huidige tempo waarmee we broeikasgassen in de atmosfeer brengen ergens in de jaren 2040 zou moeten zijn bereikt. Dus dat is niet zo heel lang meer.
Nee.
Dan zou dit gebied eens in de 5 tot 10 jaar met zo'n gebeurtenis te maken krijgen.
Ja,
dat
dus
is echt onvoorstelbaar.
Een gebeurtenis die nu nog wordt geschat als 1 op de 1000 jaar, dat wordt opeens 1 op de 5 à 10 jaar.
Ja, moet je je voorstellen, ja.
En dan temperaturen als 50 graden zullen dan eigenlijk ja, vrij normaal zijn.
Ja. En we hebben het nu wel steeds over Litten. Maar we hebben de afgelopen jaren al gezien, het ene hitterecord na het andere hitterecord wordt gebroken. En dat is wat bij een opwarmende wereld hoort. En dat is ook wat we de komende jaren nog wel zullen blijven zien. Want die opwarming die zal voorlopig nog niet gestopt zijn. En hoe het dan precies in elkaar steekt, het VN-klimaatbureau, het IPCC, komt eens in de zoveel jaar met een groot stand van zaken rapport. Dat komen ze binnenkort ook. En de toon, zover ik nu heb begrepen, de toon die daarin zal worden aangeslagen en ook zal verschillen met voorgaande rapporten, is dat we er nu eigenlijk al middenin zitten. Dus dat we, het vorige rapport was van 2013... Toen was het nog steeds een beetje van wat ons te wachten staat. Maar we zien en we voelen de hittegolven ook over ons heen komen. En de heftigere hoosbuien en de droogtes. We voelen het nu aan den lijve.
En kunnen we dan nog iets doen om zoveel doden zoals nu in Canada zijn gevallen, om die te voorkomen?
Ja, je hebt twee manieren. En dat eerste deel is aanpassen. Nou, je kunt airco's aanbrengen in de huizen. Wat bijvoorbeeld in Canada zag je nog maar heel weinig gebeurd is in dat gebied. Omdat het zo'n onverwachte gebeurtenis was. Mensen die moesten gewoon naar gebouwen en zo waar dan wel airco was.
Ja.
Om het een beetje draaglijk te maken.
Ja.
Dus je zult dan nu waarschijnlijk in een noodtempo ook maatregelen krijgen om de huizen aan te passen. Zo.
We hadden 1 expert op het gebied van hittegolven en mortaliteit in het team van de University of Washington. En die beweert dat elke dode door hittegolven vermijdbaar is.
Wat landen als bijvoorbeeld Nederland al hebben gedaan, is een hitteplan instellen. Dus als je op basis van weersverwachtingen ziet dat het flink warm gaat worden, dat je maatregelen neemt voor de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld de ouderen, die je dan verkoelt in koele ruimtes of ijsjes laat eten of zorg voor schaduw. En de tweede belangrijkste is eigenlijk zorgen dat die uitstoot van broeikasgassen naar beneden gaat en zo snel mogelijk op nul uitkomt. Want zolang wij niet op die nul zitten, zal het steeds verder blijven opwarmen. Dus allerlei landen die hebben hun doelstellingen de afgelopen jaren aangescherpt. En veel landen zitten nu op de doelstelling dat ze in 2050 hun uitstoot terug hebben willen gebracht naar nul. Net zero emissions hebben ze het dan over.
Mm-hmm.
En het opvallende is dat Canada dat nu ook heeft gedaan. En nu, dat wil zeggen maandag 12 juli, hebben ze bij de VN hun doelstellingen ingeleverd voor 2050. En die hebben ze dus nu ook vastgesteld op dat doel van nul. Het vervelende is, soms heb je rampen nodig om in beweging te komen.
Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Julia Vier, Jeppe van Kesteren en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.